Ja, boom! Jawel, een nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Daar zitten we gewoon weer klaar, donderdagavond. Je zit natuurlijk live te kijken naar deze aflevering. En dat is het meest gezellige moment om dat te kijken op ons YouTube-kanaal. Na afloop van deze aflevering gaan we door op vivovalentine.com. Voor alle bazige bazen. Ben je nog geen bazige baas? Ga naar vivovalentine.com en word er eentje. Je mag trouwens zelf bedenken wat het je waard is. Goed, hebben we dat gehad. We zijn gewoon weer begonnen. Ja. Eindelijk gewoon.
Nieuwe week, nieuwe aflevering of nieuwe week, einde van de week, nieuw weekend bijna.
Nieuwe ellende, nieuw weekend. Nieuwe ellende, ja. Ik vind dat snel gaaf, want ik heb altijd op maandag heb ik al zin om Vivo Valentine op te nemen. En op woensdag heb ik al het gevoel dat de week voorbij is.
Ja.
Want dan is Vivo Valentine opgenomen, dan is het klaar. En dan is het weer wachten tot volgende week.
Ja, precies.
Ons leven is simpel. Ja. We leiden een simpel leven. Ja. Hey, ik had iets wat ik met je wilde delen. Het was een soort observatie die ik had. Mm-hmm. Het was verder niet heel bijzonder, maar ik heb al een tijdje dat ik me... Ik stoor me aan mensen. En niet zomaar mensen. Nee, het is, ik stoor me aan een bepaald gedrag. Ja. En ik zie het overal. En ik wist niet precies waarom het me zo stoorde. Behalve dat ik het iedere keer als ik het zie, dat ik zoiets heb van... En dat gebeurt gewoon regelmatig. En ik dacht van ja, misschien moet ik daar meer over gaan. Dus ik ben een beetje over na gaan denken afgelopen weekend. En dan dacht ik van ja, hoe kan je dit... Wat hebben deze mensen allemaal met elkaar te maken? Weet je, want het kunnen mensen zijn die heel erg aan de van de overheidskant zitten. Maar het kunnen ook soms wappies zijn waarvan ik zoiets heb van... Oh, please, weet je, dat gaat door merg en been wat je zegt. Yeah. En ik had zoiets van, hoe kan het dat ongeacht het standpunt wat ze innemen... dat ze me zo soort van... Ja, triggeren om geïrriteerd te raken.
Ja.
En op een gegeven moment realiseerde ik me wat het was. Het is iets heel voor de hand liggend.
Ja.
Het is dat die mensen doen aan doelredenatie.
Ja.
En ik weet of je ooit goed hebt nagedacht over doelredenatie. En het leuke ook trouwens, waar ik achter kwam, is dat je in... daar is geen woord voor in het Engels. Je hebt wel de term, weet je, arguing towards a conclusion. Ja. Zoiets. Of je kunt het ook wel een soort van achteruit redeneren, noemen ze het ook wel. Maar
circle reasoning is dat niet.
Ja, maar dat is meer cirkelredenatie. Dat je weer uitkomt bij je beginpunt.
Ja.
Maar dit is echt dat je gewoon... Je hebt een bepaalde uitkomst voor ogen. En je gaat de argumenten erbij zoeken om het werkelijk te laten. Of om het soort van te onderbouwen. Om je uitkomst te onderbouwen.
Ja.
En het, weet je, dat dit... Ik denk 25 jaar aan het ondernemen. En iedere keer als ik dit ondernemers zie doen... Dan heb ik gelijk zoiets van, dat gaat niet goed. Weet je, want als je in ondernemerschap... doet aan doelredenatie, dan dat is een recept voor ellende. Dat gaat niet goed. Want wat je dan krijgt, is dat je geen oog hebt voor feiten die ongemakkelijk zijn.
Ja, je moet criticus worden.
Ja, je moet, als je niet naar de feiten kunt kijken en er iets mee kunt doen... en sceptisch zijn ten opzichte van aannames... ja, dan ga je ten onder, weet je. Dat zien we ook gebeuren, weet je. We zien serieus miljoenen Nederlanders die aan doelredenatie doen. Weet je, iedereen heeft bij corona aan doelredenatie gedaan. Want die dacht van ja, die vaccins die beschermen tegen het virus. Ik wil beschermd worden tegen het virus. Dus vaccins zijn de logische weg daar naartoe.
Mm-hmm.
En dat is een goed voorbeeld van doelredenatie. Want de feiten zijn namelijk van... Nog nooit eerder in de geschiedenis is er een werkend vaccin in zo'n korte tijd geproduceerd. Oh, wacht even, ze hebben de definitie van vaccins aangepast. Het is eigenlijk helemaal niet goed getest. Wie heeft het getest? Oh, Pfizer heeft het zelf getest. Weet je, heeft zijn eigen, waren lopen keuren. Weet je, dat kan niet goed gaan. Er zijn allemaal financiële belangen bij het uitrollen van dit medische experiment. Weet je, er wordt een nieuwe technologie gebruikt, mRNA-technologie. Moet ik dat wel gebruiken, weet je? Dus al die ongemakkelijke vragen die worden weggewoven, want ja, maar die zijn ongemakkelijk, die zijn vervelend. Nee, we willen naar het doel toe, namelijk dat we niet meer bang hoeven te zijn voor corona. En ja, hoe komen we daar? Door die doelredenatie te volgen en zeggen van, nou, neem ik gewoon die prik.
Mm-hmm.
En dat, dus dat is een goed voorbeeld. Maar ook als je het hebt over eigenlijk alle linkse hobby's, zal ik even voor het gemak zeggen. Want het gaat veel verder dan dat, hoor. En het is helemaal niet per se alleen maar links die dat doet. Maar je kunt het bijvoorbeeld heel mooi zien bij... Als je bijvoorbeeld een soort inclusief beleid wil voeren...
Mm-hmm.
Dan is namelijk de uitkomst die je voor ogen hebt... een soort van utopie waarin we met z'n allen samen vredig samenleven... en allemaal gelijkwaardig aan elkaar zijn.
Mm-hmm.
Dat is het doel. En hoe redeneer je naar naartoe... door gewoon iedereen die anders denkt gewoon zijn kop af te hakken. Weet je? Dat het ongemakkelijk is, dat zal wel. Maar zo komen we wel bij ons doel uit. Dus ook beleid is een soort doelredenatie geworden in vandaag de dag. Terwijl dat vroeger absoluut niet was. Mm-hmm. En het heeft er ook mee te maken dat vroeger veel vaker ondernemers de politiek in gingen. Dus nadat ze bijvoorbeeld een bepaalde carrière hadden gehad of een groot bedrijf hadden gehad en iets veel voor de maatschappij wilden betekenen, gingen ze een aantal jaar de politiek in. Maar nu heb je iets totaal anders. Nu heb je een hele generatie aan politici die nooit iets anders gedaan hebben dan aan doelredenering gedaan.
Ja.
En die doen dat dus ook op beleidsniveau. En met alle desastreuze gevolgen van dien.
Mm-hmm.
En dat,
Maar wat was de waarom irriteert dat dan? Het is achtelijk, snap ik. Maar...
Nou, dat het achtelijk is, maar ook dat je je ziet het mensen doen van wie je beter weet, van wie je meer verwacht. Weet je, dus je zou zeggen dat iemand die aan doelredenatie doet, dat die dom is of zo. Weet je, die aanname zou je kunnen doen. Maar dat is echt een verkeerde aanname.
Mm-hmm.
Het is eerder het tegenovergestelde. Hoe slimmer je bent, hoe hoger je IQ is, hoe beter je bent in je doelredenatie.
Ja.
En dat zien we ook dat bijvoorbeeld de linkse elite in Amsterdam het meeste vasthoudt aan de aan de GroenLinks D66 ideologie, als het ware.
Mm-hmm.
Terwijl die kan alleen maar, dat kun je alleen maar doen als je een doelredenatie doet. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat iets is. Het is dom gedrag, maar het is niet per se dom gedrag, want het wordt gedaan door domme mensen.
Ja, nee, het is juist. Ik zou het misschien onder de term ook het wensdenken.
Ja.
Het hele erge wensdenken van mensen. En de smoesjes die mensen...
Maar dat is het. De smoesjes irriteren me.
Ja, ja. Ja.
Weet je, iedereen moet doen wat hij wil. Weet je? Als je domme shit wil doen, doe je domme shit.
Ja,
het maakt mij niet uit.
Ja.
Zeg het gewoon, weet je. Maar smoesjes, die fucking smoesjes, daar word je boos van.
Ja, maar die zijn dus het meest intelligent. En dat bij intelligente mensen. Die kunnen dan toch op een bepaalde manier... toch ergens wel oorzaak en gevolg nog een beetje aan elkaar koppelen en kunnen verbanden leggen. Dus die beginnen een hele. Dus die smoesjes hebben dat. Die hebben ook nog wel een soort van zwijm van. Dus de mensen die slim zijn, die merk ik op alle vlakken, niet per se in politiek, maar ook in het leven. De smoesjes om je eigen cognitieve dissonantie te verhullen, die zijn het meest intelligent bij intelligente mensen.
Ja, intelligente smoesjes.
Ja.
Mooie titel voor de, voor de aflevering.
En dan inderdaad, ik zei net al inderdaad, van je wordt geen ondernemer als je realiteit niet onder ogen kan zien, want dan faal je gewoon.
Dan doe je een doelredenatie. Weet je waar ik altijd, daaraan zie ik altijd wel of mensen echt ondernemers zijn of niet.
Ja.
En ik heb heel vaak, dan komen vrienden komen bij me en zeggen van, ja, ik wil ondernemer worden. En ik zeg, oké, wat ga je doen? Nou, ik heb een kantoortje gehuurd en ik heb een MacBook gekocht.
Je gaat ondernemertjes spelen, bedoel
je? Ja. Je hebt al je speelgoed in huis gehaald en nu ga je de hele dag crypto zitten opnemen, trainen.
Ja.
Precies dat. En dat zie ik heel veel. Dus dan heb ik zoiets van, ja, iedereen die dat doet, daar ben ik al klaar mee. Dan weet ik al gewoon van, ja, oké, laat maar zitten. Maar het smoesjes verzinnen. En ik, weet je, ik realiseer me ook, soms ga ik mee in de smoesjes. Weet je, dan mensen zijn zo overtuigd van hun bullshit. En je kunt niet alles weten. Dus je kunt ook, mensen kunnen met persoonlijke omstandigheden komen. Van je zoiets van, ja, weet ik veel. Weet je, ik weet niet of je die ervaring echt hebt. Ja of nee, geen idee. En ik denk ook dat je, kijk, op het moment dat je iets gelooft wat je niet kunt onderbouwen, dan doe je automatisch aan doelredenatie. Dus ik heb bij wijze van spreken. Stel je voor, als ik een discussie zou hebben met iemand die echt, weet ik veel. Stel je voor dat ik een discussie zou hebben met iemand over vaccins en die persoon is een dokter. Weet je, dan kan ik wel zeggen van, ja, luister, ik heb gewoon helemaal geen vertrouwen meer in jouw soort mensen. Weet je, dat zou ik kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Maar dat is de domme doelredenatie. Dat is te makkelijk. Weet je? Dat is te lomp. Weet je, dan loopt zo iemand, staat op en loopt weg, bij wijze van spreken. Maar als ik zeg van, ja, ik heb onderzoek dit en dat gelezen van die en die. En die hebben peer review gepubliceerd dat het kinkhoestvaccin niet werkt of zoiets. Ik heb het onderzoek niet gelezen. Wat kan mij het schelen? Weet je? Ik vertrouw die gasten gewoon niet.
Yeah.
Dus dan krijg je dus een soort Als ik dat zou, als ik daar een discussie over zou hebben, dan krijg je dus een soort doelredenatie. Ik word gedwongen om dat te doen.
Mm-hmm.
Want ik weet dat ik iets wel of niet wil.
Yeah.
Maar ik kan dat niet zo lomp zeggen, want het is heel lomp. Dus ik moet een soort van beleefde omweg door het mijnenveld zien te navigeren. Nou ja, nee, natuurlijk. Maar dat bracht me bij het volgende. Want ik zat natuurlijk te denken van ja, in hoeverre ben ik zelf niet gewoon heel hypocriet? En doe ik zelf ook aan doelredenatie? Ja. En toen had ik zoiets van ja, als dat zo is. Ik denk natuurlijk dat niet zo is. Maar even ervan uitgaan dat wel zo is. Dan heeft dat te maken met met toch een soort behoefte om beleefd te zijn.
Mm-hmm.
En ik ben...
Hoe kan dat nou? Daar heb je toch helemaal geen oog voor?
Maar dat is het interessante. Ik geloof niet in beleefdheid. Ik geloof niet in de beleefde samenleving. Dat vind ik echt vind ik het kutste wat er is. Weet je?
Maar wat is de beleefde samenleving? Wat is dan beleefd?
Beleefd is dat je... we doen allemaal... Er is een stond net een podcast van Brad Weinstein stond online. En die had een soort analogie over... Duitse kinderen die opgroeiden naast Auschwitz... daar gewoon een hele beleefde maatschappij aan het leven zijn, weet je. Die spelen buiten in hun zondagse jurkjes, weet je. Het ziet allemaal...
Nee, je bedoelt niet beleefd, maar schijnheilig, dat bedoel je.
Ja, maar dat is hetzelfde misschien wel. Dat is misschien wel hetzelfde. Is dat niet hetzelfde?
Ik denk niet dat het elke keer hetzelfde is, nee.
Nee?
Je kan ook gewoon beleefd zijn, aardig gewoon... Ja, wat is beleefdheid? Dat je...
Nou ja, dat als je met een arts zit en je zegt van... luister, ik vertrouw je mening niet, omdat het is gebaseerd op... aannames die betaald zijn door
farmaceutische
industrie.
Ja.
Dat is onbeleefd. Dus dat is en ik heb gewoon zoiets van ja, weet je, goed, zitten we daar helemaal, weet je, bij zo'n dokter en hebben we dat gesprek en dan weet ik veel en misschien is ook heel veel wat hij zegt is wel waar, weet je, mm-hmm. Weet ik veel. Ik heb gewoon zoiets van ja, ik weet niet, ik bedoel, als ik zie hoe erg mensen genaaid zijn in die coronaperiode, heb ik zoiets van ja, veel vertrouwen heb ik er niet meer in, bij mij spreken. Terwijl dat misschien wel onterecht is.
Ja, ik denk, ik ben ook tegen die vorm van beleefdheid. Ik weet niet of ik dat beleefdheid zou noemen. Ik had laatst een hele discussie met een chick met wie ik aan het daten ben. Had ik een verhaal, ik vertelde
een
haar...
Arts.
Een arts? Nee, ze is belast. Ze helpt mensen met belasting ontwijken. No joke. En ik vertelde dat ik was aan het trainen bij gymnastics en mobility. En ik zag een guy die had echt een dikke klodder gel of zo in zijn haar. Of iets.
Je weet zeker dat het gel was?
Ik hoop dat het gel was. En we waren bezig. We moeten altijd, weet ik wel, allerlei oefeningen doen. Maar ik zag het ergens in de verte. Maar als ik terugkom waar ik hem kan aanspreken, zeg ik even, hey, doe het, zit het in je haar. Weet je? Dan kan hij daar wat aan doen.
Ja.
En zei ze, oh no, dat is zo onbeleefd. Dat kan je echt niet doen. En dat is, weet je, die vond het echt vreselijk dat ik zo...
Die was erbij of je vertelde het van?
Nee, ik vertelde dat later.
Je liep er nog de hele dag bij rond.
Nee, het was omdat ik eigenlijk een soort van... Ik denk dat ik over die beleefdheid zat na te denken. Omdat mensen na het niet gewoon durf te zeggen hoe dingen zijn.
Maar dat is toch niet onbeleefd?
Nou, dat was dus de discussie die ik met haar kreeg. En ik zei van, we moesten in tweetal iets doen. En hij zat niet in mijn tweetal. Maar ik dacht, die guy die met hem in tweetal... Die zit de hele tijd daarna te kijken. En die zegt dus de hele tijd niks tegen die gozer van... Yo, ik zie echt zo'n klodder gel in je haar zetten. En die doet gewoon of de...
Ja, ja want je komt thuis en er zit een klodder... En van, wat is dit dan? Heeft niemand dat gezien?
Ja, precies. Dat zei ik ook tegen haar. Van, wil jij dan dat als je iets als je tanden hebt... dat je niemand dat tegen je zegt?
Ja.
En zegt ze, nee, dat is onbeleefd. Dat moet je niet zeggen. Dat is heel beschamend. Of zo. Ja, ik weet niet waarom. Om het zo was, maar dat en daar toen zei ik ook, ik begon er dus over, omdat ik dus
heb
ook
je het uitgemaakt precies van.
Ik zeg
van
jij bent echt net te gek jij.
Ja.
Maar ik begon dus ook over, omdat ik dus ik vind het zo raar dat mensen die beleven, dat kan ik niet tegen, dat je dus omwille van gevoelens van anderen of zo.
Ja.
Terwijl ik denk van, ten eerste doe je niks met die gevoelens van anderen dan, maar de waarheid verzuimt en dan kom je dus in een awkward situatie dat iemand er dus belachelijk bijloopt en niemand dat zegt. Weet je, de koning heeft geen kleren aan.
Ja, ja, die shit. Nou, ik ben heel van Japan geweest. En in Japan is dit zo extreem dat zelfs... Ik bedoel, Nederlanders zijn natuurlijk sowieso, omdat ze zo direct zijn, niet goed in die situaties. Maar ze zijn daar zo extreem dat het ver voorbij het belachelijk is. Dus ik ben een keertje, stond ik in een lift. Ik was in een hotel en ik stond in een lift. En er kwamen twee bejaarde mensen kwamen binnen, een man en een vrouw. En die vrouw die viel, die struikelde, die ging lang uit onderuit in die lift voor mijn neus.
Yeah.
En ik schrok en ik wilde er overeind helpen. En die man begon heel hard te lachen. Echt heel hard te lachen. En ik had zoiets van, jullie zijn allemaal knettergek. Weet je, laten we de vrouw optillen en hopen dat ze niks gebroken heeft. Weet je?
Yeah.
En hij begon, ha, 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 wat een grap, ha, 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 weet je. En wat was dat nou uiteindelijk? Hoorde ik van een Japanse vriendin van me dit uitlegt. Ja, van ja, maar het is zo onhandig en ongemakkelijk dat dat gebeurd is.
Ja.
Dat het hij doet alsof het slapstick was. Dat het een grap was van een vrouw. zodat daarmee de ongemakkelijkheid wegging.
Echt waar, nou, daarom krijgt niemand meer kinderen daar. Wat
ja,
is,
maar serieus.
Is
omdat, maar hoe kun je nog kinderen krijgen als je niet eens meer normaal met elkaar kunt communiceren? Ja. Weet je, dat kan niet meer. Dus
dat je niet eens meer normaal kan omgaan met de menselijkheid van het menselijk bestaan. Ja. Met fouten en dingen die tussen je tanden zitten.
Exact.
Of gel die in je haar
exact.
Zit.
Dat moet je toch kunnen zeggen. Ja. Dat is, ja, ik vind het bizar. Maar ik realiseer me wel dat, kijk, in Japan is het zo absurd dat het gelijk opvalt. Weet je? En ik bedoel, je kunt als westerling daar ook niet proberen mee te doen in die subtiliteit. Dat kan. Je bent per definitie lomp en een idioot. Want je kunt de Japanse omgang vormen, je niet eigen maken. Al woon je er je hele leven, maakt niet uit. Je bent gewoon niet een Japanner.
Ja.
En dat, dus dat is oké. Okay. Dus je bent al gelijk geen onderdeel. Het wordt je allemaal vergeven, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Maar hier in Nederland is het anders. Weet je, hier in Nederland gaan we steeds meer richting die beleefde maatschappij. Weet je, dat hele argument van je zet dat mondkapje op, dat doe je voor elkaar.
Yeah.
Weet je, dat is toch een argument uit de beleefde maatschappij.
Intelligente kutsmoes.
Ja, ja, precies dat. Het is een goed verzonnen kutsmoes. Die als je even goed op door research doet, zie je dat het onzin is. Maar als het je voor de voeten wordt geworpen, out of the blue, je hebt geen idee waar dit over gaat. En precies van, ja, weet ik veel. Een mondkapje zal wel werken tegen een virus. Weet ik veel.
Of ik doe het wel, omdat anders voel jij je slecht. Dus ik doe het dan wel.
Exact, ja.
Om jou geen slecht gevoel te geven, zet ik het mondkapje even op.
Maar exact, omdat je dus in die maatschappij zijn we terechtgekomen, waarbij het gevoel van een ander blijkbaar leidinggevend is in sociale interactie.
Mm-hmm.
Krankzinnig.
Yeah.
Fucking onmogelijk. Yeah. Net zo onmogelijk als die kerel die lacht omdat zijn vrouw van 86 volop onderuit gaat. Dat is bizar.
Ik wil echt naar Japan toe. Ik wil het zien.
Ja, nee, en niet alleen zie je het. Je ziet het gelijk.
Yeah.
Het vliegt je aan. Het moment dat je daar bent. Je past er niet tussen. Weet je? En dan in Tokio is het allemaal misschien nog een beetje, weet je, ik bedoel, dat is gewoon een grote stad. Daar heb je allerlei soorten mensen. Maar gewoon zodra je bij Tokio weg bent, dan is het een ander verhaal. Weet je? Dan ben je gewoon een spook, als het ware.
Maar dit zijn inderdaad wel de mensen die dus, je hebt de mensen die met de realiteit om kunnen gaan en ondernemen worden. Of niet. Je kan ook niet met de realiteit omgaan, ondernemen worden en dan falen.
Mm-hmm.
Maar de meeste mensen, of dit zijn de mensen die in ieder geval bij uitstek politiek ingaan, zijn de mensen die dus intelligente smoesjes moeten verzinnen, omdat ze niet om kunnen gaan met het ongemak van anderen of het onbeleefd zijn.
Dat ze het gebruiken. Weet je, ik denk dat mensen in de politiek zijn die streven macht na, of die daarin zitten, die streven macht na. En ik denk dat ze dat doen door gebruik te maken van allerlei soorten sociale conventies. En dit is er nu eentje geworden. En dat is waarom iedereen erop duikt. Weet je, het slachtofferschap verheerlijken. Want als jij jezelf presenteert als voorvechter voor de slachtoffers, nou, dan ben je nobel en sociaal geaccepteerd. En dan.
Ja, precies. Ik moet zeggen, er zit meer dan alleen macht achter. En ik denk dat die dingen ook voor heel veel mensen belangrijk zijn. Een bepaald aanzien dat op een bepaalde manier wordt. Naar je wordt gekeken in de maatschappij. Dat is denk ik ook dat Hugo de Jonge dat zijn de grootste drijfveer is om de politiek in te gaan. Ik weet niet of die nou echt macht wil, maar voor mij wil hij vooral aanzien hebben. Wat misschien
een beetje hetzelfde is. Ja, voor hem in zijn geval wel natuurlijk. Maar ik denk dat je hebt een hele generatie wat oudere ondernemers, weet je, babyboomers in Nederland die heel succesvol zijn geweest, heel veel geld hebben verdiend, die meegaan in de klimaatbullshit.
Mm-hmm.
En waarom doen ze dat? Omdat ze worden verscheurd. Want vroeger was het zijn van een succesvol ondernemer was al genoeg om sociaal aanzien te krijgen. En opeens is dat weg. Weet je, opeens dreigen zij weggezet te worden als vervuilers en zakkenvullers en profiteurs van geldcreatie, wat ze ook zijn. Maar, omdat dat heel erg opeens al hun aanzien valt van hun af. Dus hoe krijgen ze dat terug? Als een gek die social development goals achterna jagen en dat importeren. En dat jezelf eigen maken, je bedrijf en weet ik wat. Terwijl iedereen die nuchter denkt, kijkt er precies van, zijn deze mensen nou helemaal krankzinnig geworden? Waren ze altijd al gestoord of is dit nieuw? Weet je?
Yeah.
Dus dat is raar. Dus ik denk dat die beleefde maatschappij, ik denk dat een soort cheat code is geweest voor ja, voor heel veel mensen. Mm-hmm. En ik denk ook dat we doen het voor elkaar. Dat is een cheat code geweest. Weet je, dat is heel sterk. Dat heeft heel goed gewerkt in coronatijd. Het was echt super succesvol. Maar we waren er niet op bedacht. Weet je, dat dat argument een wapen kon zijn. Dat bleek het uiteindelijk te zijn. Het bleek gewoon een marketing tool te zijn. En geweaponized om ons een bepaald gedrag te laten afdwingen.
Maar ik denk dus ook nog steeds dat dat ook voortkomt uit meer dan alleen maar het zoeken van macht. Maar dat er dus ook heel veel zit in dat mensen heel slecht met hun eigen ongemak en pijn en emoties en gevoel kunnen omgaan. En dat dus ook niet bij de ander willen veroorzaken. En ik denk dat daar, voor mij hebben we daar 2 of 3 afleveringen geleden over gehad, toen je zei dat jij 0-8 sloeg op wat andere mensen vonden van jou of van wat je deed. En ik denk dat dat wel een hele grote drijver is voor heel veel mensen, omdat we in een soort van tijdperk terecht zijn gekomen van halfwassenen, pas van volwassenen, mensen die niet meer helemaal goed met hun emoties kunnen omgaan en pijn en ongemak ten koste van alles bij zichzelf willen vermijden en dus ook bij de ander willen vermijden. Dus dan alles maar gaan doen om een soort van beleefdheid te creëren. Van, oh nee, maar laten we alsjeblieft niet die persoon ongemakkelijk voelen.
Maar denk je dat ze dat echt vinden? Of denk je dat ze alleen maar niet gezien willen worden als iemand die een ander emotioneel ongemakkelijk maakt?
Wat zijn de 2 opties nou? Deze en? Wat is de andere?
Nou ja, dat mensen willen niet iemand ongelukkig maken of ongemakkelijk maken of een soort verdriet doen.
Ja.
Of teniet doen, op wat voor manier dan ook. En daarom soort van navigeren ze daarbij weg en zeggen ze van nee, ik ben juist heel inclusief en ik hou van iedereen evenveel terwijl in werkelijkheid dat kan helemaal niet, weet je. Nee. Ik wil, iedereen heeft oordelen, iedereen heeft het is niet mogelijk om van iedereen te houden, dat kan gewoon niet, weet je. Dus hoe werkt dat dan, weet je, hoe werkt die dynamiek van dat schuldgevoel?
Mm-hmm.
Is dat het gewoon dat je gewoon in de ogen van anderen het gewoon nooit goed genoeg doet?
Ja, of ja, ik weet dus niet, maar ik denk dat er dus een persoonlijk drama of iets aan vastzit. Ik weet niet of mensen het alleen maar doen voor de. Ik denk dat ze het zelf gewoon moeilijk vinden en dus voor anderen ook niet dat gevoel ook niet aankunnen als zij. Dus die vrouw die valt het schaamtevol. Ik ga er maar om lachen, want zij kan er waarschijnlijk niet meer omgaan. Ik kan er ook niet meer omgaan. We lachen gewoon lekker weg met z'n allen. En
ja.
Ik denk dat daar heel veel. Ja, ik denk ook dat het een beetje komt uit die good times create weak men. Die zijn gewoon niet meer. Pijn en ongemak is iets wat gewoon zo ver weg is komen te staan van de hedendaagse dagelijkse maatschappij, dat je er niet meer om kan gaan. Dus moet dat dus proberen voor jezelf te vermijden en ook voor de ander. Of spiegel je gewoon wat je zelf graag wil zien.
Ja.
En dat, ik denk dat daar heel veel, het, als we gewoon weer kunnen wijzen naar gel in mensen hun haar, als dat gewoon weer normaal wordt, dan kunnen we ook af van alle goed bedoelde smoesjes die politici over ons heen storten.
Maar dat, en ik denk ook dat het in de jaren 80, jaren 90, een van de meest vrije periodes die we ooit gehad hebben hier in Nederland, dat je dan op dat ogenblik dat mensen ook, als je die films bijvoorbeeld kijkt of zo, weet je, dat die communicatie was extreem direct.
Ja.
En ook lomp, weet je, het is allemaal lomp. Ja. Weet je? Ik bedoel, van die René Soutendijk films, weet je, het is gewoon super lomp allemaal, weet je. En dat is gewoon, ja, dat was het toen ook. Maar met die lompheid komt dus vrijheid binnen handbereik. Dus als iedereen maar lomp genoeg is, kom je dus in een soort vrije maatschappij terecht.
Ja, ik zag een meme voorbij komen laatst van, dan zag je zeg maar Atlas, weet je wel, die dus de aarde vasthoudt en de aarde was dan free speech en Atlas was iemand, someone who says gay and retarded. Zo, weet je, zo van die mensen die lomp en direct zijn en gewoon weer dingen zeggen die niet de beugen kunnen, dat zijn de mensen die de freedom of speech nog hoog houden en vasthouden en beschermen.
Ja, waarom? Omdat ze gewoon ook ze snappen dat zij als eerste aan de beurt zijn als dat niet meer kan. Ja, absoluut. Ja, goed.
Of het zijn de mensen die dus weinig op hebben met die beleefdheid en niet bang zijn om te schofferen of om iemand te raken. Het hoeft niet dat je dat nou per se expres hoeft te doen of zo, maar het gebeurt gewoon in het dagelijks verkeer. Als jij gewoon jezelf bent, dan gebeurt dat. En die mensen die gay en retarded nog gebruiken in hun vocabulaire.
Ja,
dat zijn toch wel de mensen die denk ik ook wel de waarde inzien van die onbeleefdheid en de vrijheid van meningsuiting. En daarom ook gewoon die vrijheid van meningsuiting nog hoog in aanzien hebben staan.
Ja, ik vind dat ook leuk als je... Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij Dagobert Duck. Hè? Ik bedoel, als je de Donald Duck leest... Ik heb kinderen, dus de Donald Duck komt elke week langs. En ik vind die verhalen meestelijk. Dus al die figuurtjes uit Duck, dat zijn stereotypen van een bepaalde stroming, een bepaald figuur. En Dagobert Duck is natuurlijk de succesvolle ondernemer. Weet je? Die is heel erg lomp. En die is heel erg bot, weet je. En het is heel erg, hij heeft maar één doel. En dat is gewoon meer geld. En niet zijn geld verliezen. En liever jou laten betalen dan hij zelf moet betalen.
Yeah.
En dat werkt alleen als je niet achterbaks bent. Maar als je er heel open over bent. En hij is er altijd heel open over. En dat is waarom die... wat ik leuk vind aan die aan het idee dat we een soort onbeleefde maatschappij hebben. Is dat mensen worden heel... echt en heel eerlijk. En kunnen ook heel erg laten zien waar ze voor staan en wat ze najagen. En daar is niks mis mee. Mm-hmm. Weet je, er wordt in Donald Duck genoeg geoordeeld over Dagobert Duck. Maar het kan hem geen flikker schelen. Ja. Dat vind ik zo, dat is al belangrijke eigenschap. Ja, ja. Dat is waar het om gaat. Dus dat, ja, ik heb zoiets van dat...
Hebben we het nou een tijdje terug ook gehad over het belang van deze directheid in het verschil in Amerika en Rusland? Hebben we het een keer besproken, toch? Hier in de podcast.
Het zou kunnen, ja.
Waarbij Amerika heeft een systeem gebaseerd eigenlijk op die beleefdheid en die schijnheiligheid. Want dat zorgt ervoor dat je naar meer business binnen zou halen op het moment dat je... Mm-hmm. Dat je
klant is koning.
En dus alles maar wat jij wil als je maar je geld aan me geeft. Maar in Rusland, waarbij vervolging van de overheid een toonaangevend element in je leven was. En je dus niet wist op wie je kon vertrouwen. Was het heel belangrijk om heel snel te kunnen bepalen van ja, wie kan je vertrouwen en wie niet. En dat kon je afmeten door een bepaalde directheid en eerlijkheid van iemand. En dus daarom zijn Russen heel direct. En dat was, hoe heet die gast... van de Southern Art of Not Giving a Fuck. Mark Manson, die schreef, die heeft dus de hele wereld rondgereisd. En dat was, dat was zijn conclusie in het verschil... vooral in daten van Amerikaanse vrouwen en Russische vrouwen. En hij was een keer een date met een Russische vrouw. En hij maakte een grapje wat blijkbaar lomp of niet grappig was. En ze zei dus ook, je bent lomp of niet grappig meteen. En hij was heel geschokt. Maar in Amerika zouden ze dat nooit doen.
Ja.
Maar in Rusland is het zo belangrijk om zo... onbeleefd te zijn, omdat je wil weten aan wat je aan iemand hebt.
Ja.
En je moet ook weten of je iemand kan vertrouwen, gezien dat gevaar van die overheid die daar schuilt.
Maar dit is eigenlijk het laatste puzzelstukje wat ik nog niet helemaal, die conclusie die ik nog niet getrokken had, maar je slaat de spijker op zijn kop. Want toen ik begon over dat doelredenatie en de beleefdheid die moet de beleefde maatschappij die moet bestaan om dat te faciliteren.
Mm-hmm.
Waarom het me zo triggert, is omdat het neemt het vertrouwen weg. Weet je, dus ik ben op dat ogenblik, zodra ik het detecteer, vertrouw ik iemand niet meer.
Hmm,
en dat is, weet je, en dat is kut. Dat is een kut gewaarwording. Mm-hmm. Stel je voor dat je iemand, weet ik veel, iemand die ken je goed, of je buurman, weet ik veel, die zeg je altijd gedag, het is altijd vriendelijk, het is zo leuk. En op een gegeven moment heb je een keer een echt gesprek over iets. En dan kom je tot de conclusie dat je die persoon niet kunt vertrouwen.
Mm.
Omdat die gewoon aan doelredenatie doet.
En nu,
als ik dat tegen je zeg, van ja, ik heb de conclusie getrokken dat ik mijn buurman niet kan vertrouwen, want die doet een doelredenatie. Precies van, wat? Wat is er met jou aan de hand? Yeah. Hoe kun je niet zeggen? Maar dit is het cirkeltje wat je doormaakt. Want het heeft met vertrouwen te maken. Yeah. Ja, fascinerend. Nee, ik ben blij dat we dit onderwerp even aangesneden
intelligente
hebben.
Intelligente smoesjes. Yeah.
Intelligente smoesjes, ja. Mensen met intelligente smoesjes kun je niet vertrouwen. Dat is een prachtige conclusie, ja. Wat ook een mooie conclusie is dat 450.000 Nederlanders te weinig geld hebben voor eten, vooral in grote steden. En dan moet ik wel zeggen, als je het artikeltje leest, dan gaat het over onvoldoende gevarieerd voedsel.
Ja.
Dus het is niet dat ze honger lijden per se, ze eten gewoon... Ja, gewoon niet genoeg kaviaar. Nee.
Ja.
Ze eten gewoon niet genoeg gevarieerd.
Nee, maar dat is misschien ook gewoon wel... het idee als je überhaupt naar de supermarkt gaat.
Exact! We hebben 35% diabetes in Nederland.
Ja, ja, precies.
Is het probleem dat ze geen geld hebben om niet gevarieerd te eten? Of hebben ze gewoon geen idee wat gezondheid is?
Ja.
Nee, dat had ik ook. Maar goed, hier zeggen ze duidelijk, ze hebben te weinig geld voor eten. Ik moet je wel zeggen, als... Stel, hè, ik zou elke dag naar de McDonald's gaan. Weet je? En iemand zou me vragen, die zou de beleefde maatschappij zeggen van nou, daar stapt iemand uit die beleefdheidscomfortzone en die zegt tegen mij van luister, je eet hier elke dag. Zou je niet eens een keer aan je gezondheid gaan denken?
Ja.
Dan zou ik zeggen van, ja, maar ik heb geen geld.
Ja.
Het is een intelligent smoesje.
Ja.
Misschien niet zo heel intelligent, maar het is wel een smoesje waarmee je de slachtofferkaart kunt spelen.
Ja.
Dus het is makkelijk gezegd.
Ja, en het is, ja, maar goed, mensen die. Dat zouden ze vaak moeten doen. Dat zouden McDonald's medewerkers zouden vaker gewoon moeten zeggen van, yo, ik heb je nu echt al 3 keer gezien. Misschien moet je even naar.
Als ik in een kroeg zit en ik bestel mijn 28ste bakootje en ik kan niet meer normaal op de kruk blijven zitten,
ja.
Dan zegt de barman ook, weet je, ik bel een taxi voor jou. Jij gaat naar huis, weet je. Ik bedoel, het is toch niet als je de fucking McDonald's elke dag bezoekt of 2 keer in de week dat de McDonald's personeel dan een soort opeens niet een soort morele verplichting heeft om een beetje zorg te dragen voor wat daar binnen gebeurt.
Ik vind het ook wel interessant, misschien is het heel decadent, maar om als je langs McDonald's gaat en ik vind het altijd om te kijken wat voor mensen er binnen zitten en ik weet niet, ik heb altijd het idee dat het ziet er niet gezond uit.
Laat me zeggen wat voor mensen met kinderen zitten binnen.
Ja, niet willen koken. Ja.
Maar dat, nee, maar het is ook. Ik was op vakantie in Frankrijk en. Mevrouw en ik hadden onze 4 kinderen meegenomen, 4 jonge kinderen, meegenomen naar een Frans sterrenrestaurant. soort van, oké, van alle slechte ideeën.
Ja, ja.
En we hadden wel zoiets van,
ja. Dat was intelligent, moest je hierachter.
Nou, kijk, aan de ene kant had ik zoiets van, ja, weet je, iedereen die daar in dat restaurant is, die gaat ons haten.
Ja.
I don't care, it's okay. Maar ik vind het wel tof om mijn kinderen te laten zien wat het is, weet je. En mee te nemen. Tuurlijk, we moeten een paar regels afspreken. Er wordt niet gerend, niet gegild en niet met eten gegooid. Yeah. Maar los daarvan, we gaan dat doen, weet je. Dus we zaten daar met z'n vieren. En ik moet eerlijk zeggen, het ging nog best wel oké, weet je. Het ging beter dan ik verwacht had, weet je. En nou goed, weet je, het is natuurlijk wel gewoon, ze wilden uiteindelijk gewoon patatjes. En weet je, het zijn kinderen. Maar goed, het was oké. Okay. Ze hebben alles geproefd. Dat moesten ook, weet je. Ze moesten het op zijn minst proeven. En ik lust geen kaviaar, weet je. Ja. Je proeft het gewoon. En toen reden we terug naar Nederland. En het was best wel een lange rit. En we hadden al lang niet gegeten. En we rijden, weet ik wel, ergens bij Breda in de buurt. En er was een McDonald's. En die kinderen waren echt zo van, maar we hadden ook geleerd wat ze tegen de kok moesten zeggen. Of tegen het bediende personeel moesten zeggen als ze het lekker vonden. Ze hoefden niet te liegen. Maar als ze het lekker vonden, mochten ze dat ook zeggen. Op een bepaald moment, wat ze niet deden, want zo lekker vonden ze het allemaal niet. En we zijn bij Breda. En McDonald's. En weet je, een vrouw en ik kijken elkaar van, oké, fuck it, laten we het doen. Weet je. Dus hopen wij naar de McDonald's met die kinderen. En die kinderen zaten dat op te eten. En die ene die roept gewoon tegen de bediening. Van mijn complimenten aan de chef. Op zijn Frans. En we gingen helemaal kapot. Wat erg, weet je. Hoe erg is dat?
Yeah.
Maar aan de andere kant, ik zou van ja, het is ook wat het is, weet je. Dat is gewoon wat ook kinderen zijn.
Ja, ja, precies.
Ik bedoel, er zit suiker in, ze vinden het lekker.
Ja, precies.
Makkelijk.
Dan moet altijd die filmpjes van, of mooi. Misschien ook wel heftig van die filmpjes dat ouders hun kinderen voor het eerst zo'n lolly geven of zo. Of iets wat
tering
voor me. Dat helemaal echt die ogen zo. En dan daarna een soort van dat ding niet meer los willen laten.
Ja,
omdat het is gewoon natuurlijk mega verslavend. En het is. Ik snap het ook wel. Ik merk dus tegenwoordig dat als ik. Ik wil het liefst gewoon zelf koken. Maar als ik niet zelf kan koken en ik haal iets of ik moet bestellen, dat ik daar dus niet. Vroeger was dat een soort van beloning. Zo van, oh ja, het is nu, weet ik veel, we gaan nu lekker het zondagavond en nu.
Ja, lekker thuis halen. En
ja,
nu zie je alleen maar de soort van de vegetable oil wat er gekookt is.
Ja, ik weet niet of het misschien niet allemaal psychologisch is, maar ik vind het dus ook niet lekker meer.
Gewoon veel gereisd. Je hebt gewoon thuis gegeten in Thailand en Mexico, Mexicaans in Mexico. En natuurlijk is het dan hier niet goed.
Maar sowieso denk ik, omdat we het over hadden, zeg maar, als je wat ik ook merk, ik kom alleen nog in de supermarkt voor mijn oereieren. Het zijn eieren van kippen die dus insecten eten en niet graan gevoerd krijgen. Dus eigenlijk een soort van gasgevoerd vlees, maar dan voor eieren. Dus
ja.
Dan heb je oereieren.
Dat heet oereieren.
Oereieren, ja. En die kan je alleen maar bij de Jumbo halen, volgens mij. Dus ik
heb ze thuis.
Ja?
Ik heb kippen in ieder
geval. Oh,
eten,
oereieren.
Exact.
Ja, precies. Nou ja. Dus je hebt een eigen oereierenfabriek. Maar daarvoor kom ik nog in de supermarkt.
Mm-hmm.
Maar dan merk ik ook dat de dingen die. Ja, ik weet niet. De wat je zei, het is tegenwoordig. En ik weet niet of het inflatie of wat het is. Maar er zit zoveel goedkope koolhydraten zit overal doorheen. Het is allemaal zo overbewerkt eten. Ja. En ook als ik dan iets anders dan die eigenlijk nog wel eens haal, dan het smaakt ook niet gewoon naar datgene wat je koopt.
Nee, dus het is troep. Ja. Het is echt gewoon troep. Ja. Ja.
Nou goed, dus ik denk dat dit nog een, misschien is het wel een grove onderschatting van...
Nee, want dat is het erge, weet je. Want je weet gewoon van, oké, iemand heeft dan een definitie voor gevarieerd eten moeten maken. En ik denk van, gevarieerd eten, weet je, ik denk beter dat je elke dag een biologisch grasgevoerd goed stuk vlees kunt eten, dan dat je gevarieerd tussen aanhalingstekens eet en je eet allerlei bespoten groentes en fruit en bewerkte producten en vooral heel veel van die vleesvarianten. Weet je, je hebt veel van die kipburgers. Als je kijkt wat erin zit, heb ik zoiets van, dit is niet wat er in een kip zit. Ja. Wat de fuck is hier gebeurd? Ja. Weet je, ze hebben dan een soort sludge en dan persen ze dan waarschijnlijk allerlei soorten vormen van. En dat zijn allemaal verschillende producten die bij de supermarkt liggen. Maar het is steeds minder vlees en steeds meer van dat soort crap. Gepaneerde sludge, weet je, die je dan moet bakken. En dat, maar goed. Ja, dit vond ik een interessante. Maar goed, dat neemt niet weg. Kijk, er is één groep, daarvan weet ik vrij zeker, dat die hier echt door geraakt worden. En dat zijn ouderen. En ouderen zijn vaak ook nog mensen die echt eten. Weet je, die weet ik veel, die kopen wat aardappelen en maken wat stamppot of whatever, dat soort dingen. Het zijn nog wat meer van de oude school, letterlijk, als het om voedsel gaat. En dan merk je opeens van, ja, weet je, die willen misschien wat dingen hebben die gewoon duur zijn. Weet je, en inderdaad, aardappelen vallen nog wel mee misschien, maar dat vlees wat je dan elke dag op je bord wil hebben, dat is gewoon echt duur geworden. Mm. Dus dan denk ik van, ja, die groep, die is kwetsbaar.
Mm-hmm. Ja, het is ook niet alleen, het is even los van dat 80% van wat er in de supermarkt te vinden is, eigenlijk geen voedsel meer is. En je dus daardoor steeds minder gevarieerd gaat eten. Dus waar ik het ook eruit haalde, omdat we voor mij 2 weken terug en een aantal keer eerder blijven dit soort verhalen wel voorbij komen over mensen, een grote groep mensen in Nederland die gewoon niet rond kunnen komen. Ja. Niemand heeft daar cijfers van. Je had vorig jaar van mij van CBS.
De 50% of 30% weet ik van iets van de Nederlanders die komt niet rond elke maand.
En dat is natuurlijk gewoon belachelijk als je kijkt naar het vermeende welvaart in Nederland en waar we staan in de ranking in de wereld met inkomen en dat je dan een hele grote groep mensen tot aan de helft van de mensen hebt die niet goed rond kunnen komen. Ja, dan gaat er iets echt gruwelijks mis. En dat,
maar wat er ook gebeurt, ze staat hier ook. Het is voornamelijk in de grote steden. Ik bedoel, de huren in de grote steden zijn echt krankzinnig.
Ja.
Dus dat als gewoon, weet ik veel, meer dan de helft van je inkomen opgaat aan het betalen van huur.
Ja.
En misschien komt daar nog de energiekosten bij, weet ik wat. Ja, natuurlijk blijft er niet veel. En boodschappen zijn ontzettend duur geworden de afgelopen 2-3 jaar. Met dank aan Christine Lagarde en haar geldcreatie. En dat is gewoon, het leven is duur geworden. Ja, en dan zie je dat in de grote steden als eerste.
Ja,
maar dat wil niet zeggen dat het niet naar de rest van Nederland ook komt. Hè?
Nee.
Even kijken, wat wil je verder doen?
All Wars are Banker Wars.
Ja, gaan we hier beginnen. Maar dat is een video die je wel laten zien, toch?
Nee.
Okay.
Het is een video, maar ik hoef hem niet te laten zien.
Goed, All Wars are Banker Wars. Het is een documentaire.
Ja, het is een documentaire die ik nog niet kende, maar ik zag hem van de week voorbij komen op Twitter. Mm-hmm. En het is eigenlijk een opname van een radioshow van iemand die een radioshow heeft en vertelt over hoe eigenlijk alle oorlogen zo'n beetje in de recente en de moderne geschiedenis van de mens zijn veroorzaakt door bankiers. En dat hij begint daarbij. Iemand heeft daar gewoon beelden bij geplakt eigenlijk, maar het is dus gewoon een radioshow. Ik zou de link daarna in de beschrijving zetten van de aflevering.
Mm-hmm.
Maar ik vond het heel interessant, want hij begint bijvoorbeeld met de Amerikaanse revolutie.
Ja.
Waarvan we al vaak hebben gezegd, nou, die had een financiële oorzaak.
Van belasting, toch?
Dat is het enige reden. Ik ken was naar de belasting, of eigenlijk waren het 2 belastingen. Eerst was het, geloof ik, de sugar tax en dan geloof ik een tea tax. Of,
ja, dat kwam de tea party.
En toen kwam de tea party. Of toen was er een Boston Tea Party, dus dat ze alle thee in het water gooiden.
Ja.
En later hebben we daarna de tea party uit voortgekregen, die dus weer terug wilde naar de grondwettelijke uitgangspunten van Amerika.
Mm-hmm.
En alle onzin verder wilde weghalen. Maar hij zei dat er nog een belangrijkere reden was om die revolutie te beginnen. En dat was de Currency Act.
Ja.
En de Currency Act was een wet door King George III. die wilden af van het geld dat ze in de kolonie zelf gebruikten en zelf hadden gemaakt. En wilden dat iedereen gebruik maakte van de
Britse pond.
En hij heeft een quote van Benjamin Franklin die zei dat de reden dat Engeland de kolonie Amerika niet het toestond om een sound monetary system te hanteren, reden was om de revolutie te beginnen tegen Engeland.
Ja.
En ik ging het opzoeken. Ik kende die hele The Currency Act niet, maar ik heb dat was inderdaad een ding destijds.
Ik heb er een screenshot van volgens mij.
Dus dus we hadden natuurlijk in 1776 was de onafhankelijkheid voor het uitgeroepen van, dus dat was 8 jaar later. Maar 8 jaar voor de revolutie kwam Engeland met deze act. Ja, waarbij dus werd opgelegd om het papiergeld van Engeland weer te gebruiken, ook in de kolonies.
Ja.
En goed, daar hebben ze de oorlog om gevochten.
En kun je uitleggen waarom dat belangrijk was voor Engeland?
Nou ja, ik denk dat iedere podcast, elke trouwe kijker dat wel kan bedenken.
Ik dacht maar misschien nog even goed om.
Ja,
om
nee, maar het is nu natuurlijk om als jij geld kan bijdrukken zonder dat daar iets tegenover staat en jij krijgt daar waarde voor terug.
Ja.
En mensen zoals Frankrijk nu in Afrika doet, dan geef je dat heel veel welvaart en macht. En dat wilde natuurlijk Engeland, wilde niet die macht afstaan aan Amerika. En die was daar bereid voor om tegen hen ten strijde te trekken.
Ja, want het is natuurlijk zo dat de pond op dat ogenblik was ook de wereldreservemunt.
Ja.
Dus er werd veel handel gedreven buiten Engeland in die pond.
Ja.
En precies waarom Amerika nu, of eigenlijk na de Tweede Wereoorlog, zoveel oorlog heeft gevoerd.
Ja, dus daar gaat hij dus heen. Dus nu gaan we nu skipje.
Oh, oké, sorry. Ja, dan gaan we heel terug deel, naar de. Okay.
Dus maar dat was dus dat was. Hij zegt, dit is eigenlijk de hoofdoorzaak van de Amerikaanse Revolutie. Dus in 1776. En toen is er in 1830 is er dus weer oorlog gevoerd. En dat was omdat Amerika dus. Hij zegt, ja, je hebt dus de central bankers. Die zijn altijd nog steeds wel beducht geweest, ondanks dat die oorlog verloren is, om een private centrale bank te stichten in Amerika. Toen hebben ze dus ook de First Bank in Amerika gesticht, wat de eerste bank was in Amerika die mocht in meer dan één staat zijn diensten hebben die.
Ja, ik had er iets. Vertel door, dan ga ik
het. Zijn diensten aanbieden. En was de eerste bank die mocht dus ook geld lenen aan de overheid.
Ja.
Maar toen kwam dus. Wanneer was dat ook weer? Stond dat? Ja, 1791. Dus was net na de revolutie.
Mm-hmm.
Is er toch, eigenlijk wat Amerika wilde voorkomen, is er toch weer een systeem geïntroduceerd. Waarbij er een private centrale bank was die ongedekt geld, dus via het geld kon uitgeven en uit kon lenen tegen rente. En ze waren dus in het begin ook heel erg tegen die rentes die centrale banken vroegen voor het gebruik van hun schuldpapier.
Ja.
En uiteindelijk heeft Andrew Jackson gezegd van ja, oké, die wilde er dus van af. Hij zegt, en het was destijds al een hele strijd tussen die centrale bankiers en de founding fathers. En Andrew Jackson die heeft dus ook die zag wat er gebeurde.
Maar het waren nog geen centrale bankiers op dat ogenblik.
Nee, het waren nog geen.
Het waren gewoon bankiers.
Nee, het was een soort van nationale bank. Dus het was de eerste die verregaande. In hun charter mochten ze meer dan de andere banken die destijds opereerden. Namelijk, je mocht in meer dan één staat mocht je jouw diensten aanbieden. En je mocht dus geld lenen aan de overheid. Dat mocht geen andere bank behalve die.
Okay.
First National Bank.
Ja, oké. Okay. En waar kwam het geld vandaan? Wat ze dan uitleenden aan de overheid?
Ja, uit de lucht. Het was niet anders dan nu. En dat was. Ja. En Andrew Jackson zag dus, die wilde dat dus tegengaan. En zijn campagne was ook gericht tegen het tegengaan van die bankiers.
Mm-hmm.
En hun invloed. En hij heeft ook een quote in die documentaire, quote die Andrew Jackson ook over dat. Dat waar hij heeft gezegd dat.
Een den of vipers.
Ja, dat schijnt. Ik heb dat gezocht, maar staat hij er nog tussen?
Ik denk het, ja.
Ik heb de.
Ik zoek hem op.
Andrew Jackson daarboven. Is dat hem? Ja, hij schijnt dat stukje niet gezegd te hebben, maar hij schijnt in dit artikel van Business Insider wordt hij dus wel gequote.
Den of thieves, zegt hij. Ja.
En dat hij dus wel. Hij heeft iets gezegd. Hij was wel echt een enorm tegenstander van die centrale bank en dat fiat geld en dus niet een hard money, sound money system hebben. Heeft dus ook die bank afgeschaft. En hij zei, jij beschuldigt mij ervan dat als ik dat zou doen, dat ik dan 10.000 gezinnen zou ruïneren. Hij zegt, ja, maar dat klopt misschien, maar dat is jouw schuld. Zeg maar. Als ik het niet stop, dan ruïneer ik misschien wel veel meer tienduizenden gezinnen. En dat is dan mijn schuld. Dus ik moet jou nu stoppen. En heb dus ook de charter waarmee die bank...
Maar zijn beschuldiging was ook soort van dat die bankiers op dat ogenblik al aan het speculeren waren met publiek geld.
Ja.
En als dat misging, dan was het gewoon... Nou, dan komt het bij de bank op de balans.
Ja.
En als het goed ging, dan was de winst was voor hunzelf.
Ja, hij zei net, van als wat jullie doen is net, als er winst is, dan is het voor jullie. Als het verlies is, dan is het publiek. Net zoals wat nu nog steeds eigenlijk
tot op de dag van vandaag. Het lijkt wel alsof er een soort model achter zit.
Ja, precies. En dat is dus waar die documentaire over gaat. Dus dan vervolgens heb je dus die First National Bank. Hij schaft het af. Mm. Is er een moordpoging op hem.
Op Andrew Jackson.
Maar dat mislukt, want dat heeft die gast... Richard nog wat, die heeft twee pistolen die allebei dus niet dienst weigeren.
Wow,
en daardoor heeft hij het overleefd. Dan krijg je wel in 1830 dus de eerste Anglo-Amerikaanse oorlog. Zij zeggen dus, omdat hij dus die bank weer heeft afgeschaft. Maar vervolgens komt Madison, die sticht de tweede National Bank. Die vervolgens ook weer door Jackson's tweede termijn wordt die weer afgeschaft. En uiteindelijk dan zit je dus al tegen de 1860 aan. Even kijken hoor. Dan
krijgen we de burgeroorlog.
Nou ja, dus
die ging ook daarover.
De burgeroorlog?
De Amerikaanse burgeroorlog.
Ja, ja, die ging voor mij om het afschaffen van die tweede... National Bank.
En het ging over het Engels geld, Engels institutioneel geld, wat in Amerika door er waren een paar rijke families werden gecreëerd, later ook de Rockefellers en je hebt een aantal van dat soort aantal families daarvan. Rockefellers zijn het meest bekend, maar die zijn eigenlijk vanuit dat is een oude Europese familie ook, maar inderdaad, dat is waar het geld vandaan kwam. Om Amerika eigenlijk corrupt te krijgen en aan geldcreatie te laten doen.
Ja, klopt inderdaad. En toen kreeg je de Amerikaanse burgeroorlog, waar Abraham Lincoln die...
Want de zuidelijke staten wilden, de Republikeinen wilden dat niet. Het waren de Democraten die dat geld uit Europa wilden. Dat waren de Noordelingen als het ware.
Nee, dat was dus andersom. Het was dus de Confederates werden dus gesteund door de Europeanen, omdat Abraham Lincoln die wilde de Confederates bij de Union houden. En toen heeft Engeland gezegd, oké, we willen jouw oorlog financieren tegen 30% interest. Toen zei hij, nou, dat gaan we niet doen. Wat gaan we dan doen? Hij ging zelf een greenback introduceren. Dus hij ging dus weer overheids... eigenlijk door de overheid gedrukt geld... gebacked? Wat is het Nederlands woord daarvoor?
Ja.
Gesteund, gedekt, dank je.
Gedekt,
gedekt door zilver. Dat is wat Abraham Lincoln wilde doen. En toen kwam er dus een aanslag op hem. En, hij is natuurlijk door, hoe heet die gozer, doodgeschoten.
Ja,
maar dus die documentaire zegt dus ook dat kwam omdat hij die hegemonie van dat centrale bankiersysteem onveilig maakte.
Ja,
doordat hij zijn eigen geld wilde gaan drukken vanuit de overheid.
Want dat werd over JFK ook gezegd, dat hij vermoord was.
Je springt weer vooruit. Ja.
Wel interessant dat steeds de partijen zijn die achter de moord op die presidenten zitten.
Juist, ja. En dan, maar dus ook, en hij begon dus ook, daarna gaat hij, dan zit je dus in 1860 was Abraham Lincoln, en dan kom je dus in 1900, dan kom je dus richting de Eerste Wereldoorlog. Uiteindelijk zijn de Eerste Wereldoorlog begonnen door Servië en hoe heet dat? Oostenrijk, Hongarije. Maar uiteindelijk werd heel snel Duitsland aangewezen als de boosdoener, als de kwaadaardige in dat conflict. En dus hoe kan dat nou als het ergens anders begint?
Mm-hmm.
En hij zei, omdat destijds had Duitsland ook een systeem waarbij... Ze hadden hun centrale bankiersysteem onder slot en grendel eigenlijk. Die mochten niet heel veel doen.
Ja.
Ze waren heel erg beperkt in hun vrijheid met geld drukken. En Duitsland werd dus werd een economische macht doordat ze zoveel
omdat
industrie
ze een harde
hadden.
Geldstandaard hadden.
Harde geldstandaard en nog industrie, dus daardoor gingen ze hard. En dat was dus ook weer een bedreiging voor het Engelse centrale bankierssysteem. En toen is dus die oorlog gekomen. En uiteindelijk hebben zij verloren. Mm-hmm. Moest Duitsland natuurlijk ziek veel geld betalen aan alle deelnemers van die oorlog, omdat zij dat zouden zijn begonnen, wat helemaal niet zo was. Nou, toen kreeg natuurlijk dat hele verhaal dat zij die goudstandaard loslieten en vervolgens hyperinflatie in de Weimar-industrie, Republic en de opkomst van Hitler. En hij zegt dus dat, heel interessant genoeg, dat dus Hitler ook weer een ommezwaai maakte in de jaren 30, waarbij hij dus ook weer een hardere geldstandaard introduceerde, wat werd gezien als de German Miracle.
Ja.
Waardoor in één keer dus die economie ook weer ging vliegen en hij dus, nou goed.
Maar dat was niet een German Miracle, dat was Amerikaans geld. Dus daar heb ik weer een documentaire over gezien. Yeah. Over hoe Nazi-Duitsland gefinancierd werd.
Yeah.
En dat is gewoon zonder uitzondering gewoon Amerikaans geld.
Ook, dat zegt hij ook. Maar hij zegt dat is niet de reden dat die hele economie zo ging floreren. Dat had te maken met het feit dat hij dus weer die hardere geldstandaard ging invoeren dan van...
Een oorlogseconomie, een harde geldstandaard?
Het was voor de oorlog nog.
Oké. Okay.
Dat was nog voor de oorlog dat hij dat deed.
Ze hebben natuurlijk hyperinflatie gehad toen in Weimar Duitsland. Voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En dat... Dus die Duitsers waren goed getraumatiseerd als het om inflatie ging.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat ook niet... Je maakt jezelf niet populair als je denkt van... Nou, we gaan een nieuwe munt en die gaan we eens eventjes helemaal door het dak jagen. Weet je? Kijk wat we hiermee kunnen doen. Die vlieger ging niet op. Dus hij moest natuurlijk wel, hij moest dat wel goed doen. En dat heeft hij waarschijnlijk wel gedaan inderdaad. Ja, ja.
Maar dat dus... En vervolgens zei ik... waren dus dat voor de redenen voor de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... Die zaten dus ook weer in dat centrale bankiers narratief. En toen zei hij na die een tijden van de Tweede Wereldoorlog kreeg het hele Bretton Woods systeem, waarbij Amerika. En toen werd dus. Mm-hmm. Was dat toen? Even kijken, of was dat daarvoor nu al? Want de derde National Bank, dat is die hebben ze dus anders genoemd. En dat was gewoon de Federal Reserve. Ik dacht, nu gaan we een bank. Die dus klinkt alsof het van de overheid is, maar het is niet van de overheid. Dat is dus de Federal Reserve die wij nu nog steeds kennen, dat is dus de derde versie van die First Bank en de Second Bank waar ik het net over had, die gesticht zijn redelijk kort na de Amerikaanse Revolutie. En nu hebben we de Third National Bank, a.k.a. de Federal Reserve, die gesticht is. Maar volgens mij is die...
Die is toch echt veel later gesticht?
Tijdens Bretton Woods, volgens mij.
Ja, de eerste Bretton Woods. Dus dat was
1944.
Wel... Oh, ik dacht voor de... Nou goed, ik weet het niet. Ja, het zou kunnen, ja.
Even opzoeken wat er nou was, die... History. Ja, dat was 1913 inderdaad.
Ja, dat was de eerste Bretton Woods.
Ja, dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog dat die werd opgericht.
Inderdaad, en toen er waren nog allerlei voorwaarden. Het was allemaal nog niet. Het heeft even geduurd voordat het... Uiteindelijk zijn er 3 Bretton Woods meetings geweest, volgens mij. Dus inderdaad ook eentje in 1944. En er is er nog eentje na de Tweede Wereldoorlog geweest, waar het eigenlijk allemaal bezegeld werd. En ook die dollar voor olie deal werd gemaakt in Bitter Lake.
Ja,
die documentaire over gaat. Ja.
Die, daar heeft hij dus ook over. Maar dat is dus eigenlijk weer een stapje verder. Dat op het moment dat door Bretton Woods eigenlijk de dollar as good as gold werd. En iedereen dat als reservemunt ging gebruiken. Met de belofte. Er waren 2 beloftes die ze moesten doen. Dus één dat het was inwisselbaar voor goud.
Mm-hmm.
En dat je dus niet... Die zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Dat je inderdaad niet te veel mocht bijdrukken. Iets wat ze direct... Dat hij zegt in de documentaire. Dat iets wat ze direct deden in Amerika. En dus in de jaren 50... Hij zegt de groei in Amerika in de jaren 50 en 60... Zegt hij is met name... toe te wijzen aan het feit dat zij dus papiergeld bijdrukte en daarvoor echte goederen uit Frankrijk, Duitsland en zeg maar de industrie en de producten die kwamen uit Europa.
Ja.
En dat werd door fiat geld geïmporteerd. En op een gegeven moment dacht Frankrijk, ik heb hier stapels met papiergeld liggen.
Ja.
Ik wil daar goud voor hebben. Nou, toen natuurlijk de Nixon scare, waarbij dat werd losgekoppeld van goud. En vervolgens toen zijn ze naar het gaan denken, maar hoe kan ik zonder dat ik moet stoppen met geld bijdrukken, toch nog dat dingen wat waarde geven? En toen de deal met Saoedi-Arabië om alles wat alle olie die zij verkopen in dollars te verkopen.
En dat was heel succesvol.
Ja.
Maar goed, dat dus we weten de bankiers die ze vermoorden presidenten, ze zetten landen naar hun hand en ze creëren oorlogen.
Ja.
En tot op de dag van vandaag, want Amerika is nu aan het vechten voor het voortbestaan van de wereld reservemunt, voor de dollar als wereldreservemunt. En dat, dat gaat niet goed, weet je. Ik bedoel,
nee.
Dat,
ja, tenminste, ik weet niet zo goed hoe dat waar dat uiteindelijk in eindigt. Maar wat jij net al zei, dus John F. Kennedy, die kwam dus daarna nog. En die wilde dus ook een door de overheid uitgegeven munt gaan produceren. En dus die is dus natuurlijk ook
vermoord. Volgens mij wou hij ook de Federal Reserve afschaffen. Die geruchten zijn ook ook nog wel goed onderbouwd.
Ja, maar volgens mij heeft hij ook 3 dagen voor zijn moord heeft hij ook die resolution getekend, waarbij hij zegt van ik wil dus een nieuwe greenback introduceren, gedekt door zilver.
Okay.
En dat nog goed 3 dagen later was hij...
Was te laat, komen we van deze situatie af? Ik vind het, wat ik knap vind aan bankiers, is dat ze altijd de dans ontsprongen zijn.
Ja.
En er gaan ook hardnekkige geruchten. Occupy Wall Street, die hele beweging, is eigenlijk voor het eerst naar bankiers begon te wijzen. Mm-hmm. En dat zorgde voor zoveel paniek, dat we daardoor een soort van gigantische verdeel- en heerscampagne hebben gekregen. En het begon met Black Lives Matters. Maar ze hebben dat op heel veel verschillende manieren hebben ze dat uitgerold. Maar die BLM-movement is heel erg vanuit die bankiers gevoed om maar dat volk te verdelen en de aandacht af te leiden van die bankiers.
Yeah.
Want die oorlog zit eraan te komen. Ik bedoel, we zien het. Oekraïne, in het Midden-Oosten gaat het los zometeen. Misschien nog iets in Azië. Het wordt de hele tijd geroepen.
Mm-hmm.
En het lijkt ook wel steeds te gaan gebeuren. Weet je? Dat is het erge. En waarom? Omdat die landen, Iran, Rusland en China een bedreiging vormen voor de dollar, als wereldreservemunt. Ze willen gewoon niet meedoen met dat systeem.
Ja, of ik weet niet eens of het de dollar zelf is, of dat het dus dat private centrale bankiersysteem is. Want dat is interessant, want die documentaire die komt uit 2013.
Ja.
En hij eindigt bij... En dat filmpje heb ik nu, ik heb hem al vaak over gehad, maar ik heb hem dus ook voor de extra heb ik hem nu gedownload.
Daar gaan we zo gelijk mee beginnen, ja.
Ja, hij documentaire dus uit 2013, de All Wars Are Banker Wars, eindigt met dat filmpje, of hij vertelt over het filmpje van Wesley Clark.
Ja.
Waarbij hij zegt, waarbij
in 7 nations in 7 years.
Gaan we 7 landen aanvallen en... Die documentaire zegt, hetgene wat die 7 landen allemaal gemeen hebben, is dat ze alle 7, met als laatste Iran, dus niet lid zijn van de Bank of International Settlements.
Ja.
Het overkoepelende orgaan voor alle centrale banken in zo'n beetje heel de wereld.
Ja.
Maar die 7 landen die we hebben zien vallen de afgelopen 20 jaar, waren allebei allemaal niet lid of onderdeel van die Bank of International Settlements. We hadden een centrale bank die daar niet de onderdeel van was.
Ja, dat is krankzinnig als je daarbij stilstaat.
Ja.
Dat gewoon dat deze hele ellende die we afgelopen zijn vanaf 11 september. 11 september is gebruikt als hoe noem je dat?
Intelligente smoes.
Ja, als intelligente smoes, inderdaad, dat is het. Ja, om gewoon deze 20 jaar durende oorlog uit te rollen.
Mm-hmm.
Weet je, en natuurlijk hebben ze daar ook veel geld aan verdiend, maar dat er nog iets achter zit wat nog groter is, dat is, dat is vrij donker, inderdaad. Ja, dat
het is ook interessant. Ik weet niet hoe ver. Er waren nog 2 punten uit de documentaire die heel interessant waren. En ik weet niet hoe ver. Ik alles wat die documentaires zijn geloof, maar ik vond in ieder geval het patroon wat die schetste door de geschiedenis heen van de afgelopen 200 jaar.
Ja.
Super fascinerend. Ook vond ik het fascinerend om te beseffen dat die dingen nog heel kort geleden zijn. Als je ziet het starten van de eerste... Abraham Lincoln was 1860, net voor 1900. Het is niet heel lang geleden dat speelde en dat conflict er was. Maar hij zegt ook dat... Een reden dat er zoveel chaos uit het Midden-Oosten is en vanuit het Westen toch wel enige pressie richting de islam is om het islam, net zoals orthodoxe joden en orthodoxe christenen, tegen het idee van rente zijn. Ja. Iets wat natuurlijk, nou goed, daar leven centrale bankiers van. Of alle bankiers daarvan. En hij zegt, daarom is er ook zo'n hetze gaande tegen dat deel van de wereld, omdat daar is geen geld te verdienen. Dus dat moet kapot. Dat vond ik, ik weet niet of alle aversie en alle druk en chaos daar vandaan komt. Maar ik vond in ieder geval wel interessant, hoe zeg je dat? Gedachten.
Ja.
En wat ik ook interessant vond, want dat vond ik dan weer heel dubbel, is dat hij schetst het probleem met private centrale bankiers, dus de Fed. En dus nationale centrale bankiers. Want hij zegt dus, als je kijkt, die presidenten, dat waren overheden die dus hun eigen munt wilden maken en daardoor dus het moesten ontgelden.
Ja.
Dus hij schetst daar een beetje het probleem legt hij bij die private, commerciële centrale bankiers. En als oplossing is er dus een overheidsmunt.
Ja.
Vond ik een interessante gedachte.
Ja, want er zit iets positiefs achter de gedachte dat je de vrije markt, of dat is natuurlijk helemaal geen vrije markt, maar dat je een soort van privékapitaal tegenover de staat hebt. Dan heb je in ieder geval twee partijen die met elkaar aan het wedijveren zijn. Terwijl als dat samensmelt, dan krijg je fascisme.
Mm-hmm.
En dat is het. Daarom vind ik het. Het is het. Je hebt beter. Heb je een situatie zoals in Iran of in China of in Rusland of in de landen die gevallen zijn zoals Libië en weet je, waarin je gewoon een totalitaire dictator hebt die het land soeverein houdt, maar helaas is er geen vrijheid. Dan dat je een ik spreek niet namens de bevolking, hè? Ik bedoel, die hebben daaronder te lijden. Maar het alternatief is namelijk dat je een versmelting hebt van die twee. En dan krijg je dus een totalitaire maatschappij, zoals Nazi-Duitsland.
Mm-hmm.
Weet je, die gewoon, de megalomaan, die wil de wereld veroveren. En dat is in een zekere zin, is dat ook wat er in Amerika aan het gebeuren is en ook wat er in Europa aan het gebeuren is. Dat je dan die versmelting van kapitaal en privékapitaal en staat, dat plaatsvindt in de EU. En dat pakt nooit goed uit. Weet je, ik bedoel, in beide gevallen is de vrijheid van de burgers weg. Weet je, of je nou onder een dictatorship leeft of dat je onder een fascistische dictator leeft. Weet je, of het nou een communistische of een fascistische dictator. Gaskamers zijn hetzelfde. Weet je, dus dat is natuurlijk heel, heel vervelend.
Ja.
Dus dat het is alleen dat voor de wereld op zich doet een land als Iran niet zo heel veel schade. En Libië ook niet. Maar een land als Amerika doet heel veel schade. Net als dat Nazi-Duitsland heel veel schade deed wereldwijd. Dus dat, het is kiezen tussen twee kwaden. Maar maar de ene is wel overduidelijk nog veel negatiever dan de ander.
Ja, maar hij schetst dus wel hij had het ook over Gaddafi en Libië. Die dus op de vooravond van de invasie een nieuwe centrale bank stichten. Dus ook weer los van die Bank of International Settlements.
Ja.
Hij wil natuurlijk die gouden of die African dinar introduceren. Dus een dinar gedekt ook weer door goud.
Ja.
Hij had ook een quote aangehaald. Ik heb niet alles kunnen checken van die documentaire van Sarkozy. Die heeft blijkbaar gezegd dat Muammar Gaddafi een bedreiging is voor het wereldwijde financiële systeem.
Wow.
Ja.
Bizar, dat is waar het om ging. Ja, ik bedoel, die man die zat er al, weet ik veel, 30 jaar. Weet je? En opeens moet hij dood.
En was vriendjes, je zag natuurlijk gewoon, hij was op de foto met Hillary Clinton, met Sarkozy. En, of met die guy voor hem, ik weet niet meer, Mitterrand of zo, geloof ik. Hij was gewoon bevriend met, hij was een graag geziene gast in Europa. Weet je nog dat het heel vaak ook in het nieuws kwam met zijn 50 vrouwelijke bodyguards zogenaamd.
Ja, dat is elite leven. Hij had ook die tent. Als hij dan ergens op staatsbezoek gaat, die precies. Tent met die kamelen mee. Ja.
Het was allemaal heel normaal en leuk. En we konden lekker voorpagina nieuws. Toen in één keer was het...
Tony Blair. Heb je dat verhaal eens van Tony Blair gehoord?
Nee.
Dat die Tony Blair die kwam, ging langs, voorafgaand aan die oorlog, bij Gaddafi.
Mm-hmm.
En toen had Gaddafi, die had hem in een tent laten zitten. En toen had hij... stond op een of andere manier een van zijn kamelen precies voor de ingang van die tent. En die kameel die liet heel veel scheten. En dus Gaddafi die was zo van, die komt er aan 10 minuten, weet je, die moest, weet ik wat, die kwam aanlopen, dat duurde heel lang. En die kameel die zat ondertussen Tony Blair helemaal onder te scheiden. Maar goed, dat is zo'n verhaal. Die kameel had ook nog een naam, die is best beroemd geworden.
Hmm.
Goed, fascinerende documentaire. All Wars Are Banker Wars. Check even de link in de show notes. Wij gaan zo meteen verder op vivavalentine.com. Daar gaan we onder andere die video laten zien van All Wars Are Banker Wars. We gaan het over nog veel meer hebben. Het schijnt dat de meerderheid van de Nederlanders voor een fietshelmplicht is. Ja. Nou, daar kunnen we het ook mooi eventjes over hebben. Nou, we hebben nog een hele lijst aan onderwerpen. Nog iets wat we vergeten zijn van Linde.
Doxing is strafbaar.
Oh, doxing is strafbaar. Ja, heel interessant.
Ja. En Moskou die heeft
Hunter Biden
beschuldigd van de aanvallen in
In Rusland, in Moskou, op dat theater.
Krokus Day.
Goed, bedankt voor het kijken. Ga naar vivavalentine.com. Dan zien we je zo meteen daar.